broeders en zusters. Fijn dat ik hier nog mag komen. Deze extra uitzending over Zacharia deel 2. Als u zich goed herinnert, hebben we voor de zomervakantie 3 keer stilgestaan bij de kleine profeten aan het eind van het Oude Testament. Haggai, Zacharia en Malachi. En destijds heb ik het boek Zacharia voor het eerste stuk kunnen bespreken en het tweede deel achterwege gelaten. En een alerte broeder is dat opgevallen, dat ik niet het hele Bijbelboek heb besproken. En die heeft mij vervolgens uitgenodigd om ook de rest nog te komen doen. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik nog nooit eerder aan het begin van een voordracht of preek dat er gevraagd is of er Russische vertaling aanwezig is. Ik kan me voorstellen dat in het kader van de eindtijd ook een bijzondere betekenis heeft. Onze vrienden in Rusland weten wat de profetie zegt, zodat ook Poetin straks weet welke rol hij mag spelen. Nou goed, het gaat er helaas niet door, want de vertaling is niet geregeld. Maar ik neem aan dat desalniettemin dat allemaal goed gaat komen. Ik stel voor dat we beginnen met het lezen van Zacharia 1, vers 1. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo. De naam Zacharia betekent de Heere gedenkt of de Heere herinnert. Het is God die als het ware terugkijkt, opnieuw kijkt, weer kijkt naar zijn eigen volk. En de vorige keer hebben we al gezien dat de 3 profeten die na de ballingschap geprofeteerd hebben, Haggai, Zacharia en Malachi, elk een andere boodschap hadden. Allemaal tot het volk Israël, wat teruggekeerd was uit de ballingschap, en allemaal met een eigen thema. We hebben toen gezien dat Haggai zich vooral richtte op de tempel en de herbouw van de tempel. Hij wordt wel de profeet van het huis van God genoemd. We hebben gezien dat Malachi zich vooral richt op het volk, op de leiders, op dat wat er aan motivatie en liefde voor God bij Israël over was. Hij is de profeet van het volk van God. En Zacharia is vooral geïnteresseerd in de stad van God, in Jeruzalem. Het hele Bijbelboek door gaat het over Jeruzalem en de toekomst van Jeruzalem in Gods plannen en de toekomst van Jeruzalem op het wereldtoneel. Nou, deze dia heb ik destijds ook laten zien. Ik laat hem toch nog een keertje zien. Hier ziet u een tijdas bovenaan van 950 voor Christus tot 400 voor Christus. En dan vindt u onder de grote wereldrijken die de wereld domineerden. En we leven nu in de tijd zo rond 500 voor Christus. En dat was de tijd van het Perzische Rijk met als koning Darius de Eerste, een machtige vorst. En het hele gebied, het hele Midden-Oosten was in handen van koning Darius. De Joden waren teruggekeerd en dan ziet u daaronder dat dit de tijd is van Haggai, Zacharia, Malachi en ook de historische boeken Esra, Nehemia en Esther zich in deze tijd afspelen. Het is het laatste stukje van het Oude Testament waarna de stilte aanbreekt, totdat in het Nieuwe Testament Johannes de Doper plotseling zal optreden. Dat wordt wel de intertestamentaire periode genoemd. En er zijn een aantal apocryfe boeken geschreven. We weten er best veel van, maar de Bijbel spreekt daar verder niet over. Goed, wij gaan ons nu bezighouden met de profeet Zacharia. En dit is ook een dia die ik al eerder heb laten zien. Wie was Zacharia? Zacharia, dat was een priester. Men vermoedt dat toen hij begon te profeteren, hij een jonge man was. Een jonge profeet. En het zou heel goed kunnen dat hij best een langere tijd heeft geprofeteerd en geleefd. En volgens Matthäus 23 is hij ooit als martelaar gestorven. Als u dan zijn Bijbelboek erbij pakt, dan ziet u dat het bestaat uit 14 hoofdstukken. En dat valt uiteen in 2 of 3 delen. Over het algemeen maakt men een knip bij hoofdstuk 9. Dan zegt men hoofdstuk 1 tot 8 is het eerste deel, dat hoort bij elkaar. Dat is een deel wat geschreven is, geprofeteerd is door Zacharia, direct na de terugkeer van de ballingen uit Babel in Jeruzalem, toen Zacharia optrad samen met Haggai om de Joden opnieuw aan te vuren om met de tempelbouw aan de slag te gaan. Het thema is ook motiveren van de Joden, van het Joodse overblijfsel daar in het land. En hen helpen om orde op zaken te stellen wat hun toewijding aan God betreft. Dat tweede gedeelte, waar we ons vandaag voor het grootste gedeelte mee gaan bezighouden, dat tweede gedeelte, hoofdstuk 9 tot 14, dat ademt een andere sfeer. Het is door Zacharia ook geschreven. Bijbelkritische geleerden spreken over Deutero-Zacharia. Die zeggen, er zijn zoveel verschillen tussen dat tweede deel en het eerste deel. Dat moet wel door iemand anders geschreven zijn. En daarnaast staan er ook een aantal toekomstvoorzeggingen in die later vervuld zijn. En dan zegt men van ja, dat kon Zacharia toch niet weten. Dat moet geschreven zijn door iemand die in de tijd van Alexander de Grote of daarna nog heeft geleefd. Nou, dat hoeft helemaal niet. God die kan van tevoren de toekomst verkondigen. Hij kent de toekomst. Hij plant de toekomst. En er is ook heel veel, noem het intern bewijs. Soortgelijk woordgebruik, soortgelijke thema's in het eerste en het tweede gedeelte van het boek Zacharia, dat het veel logischer is om aan te nemen dat ook die laatste hoofdstukken gewoon door de profeet Zacharia geschreven zijn. Waarbij men dan wel aanneemt dat hij wat ouder was en dat hij het in een latere, iets latere tijd van zijn leven heeft geschreven. Dat is het Bijbelboek Zacharia. En wij gaan ons vandaag vooral ook met dat tweede gedeelte bezighouden. En dat eerste gedeelte, dat zal ik zo meteen ook iets over zeggen, dat bestond voor het grootste gedeelte uit visioenen, nachtgezichten. Dat tweede gedeelte, dat bestaat voor het grootste gedeelte uit profetie. Profetie over de toekomst van Israël. En een van de dingen die daarin meteen naar voren komt, is dat de stad Jeruzalem daarin de hoofdrol speelt. Of eigenlijk moet ik zeggen, de stad Jeruzalem, die vormt daar het toneel waaromheen alle gebeurtenissen zich afspelen. Maar de hoofdrolspeler is de Heer Jezus Christus. Een belangrijke tekst, ook voor de politiek van vandaag de dag, die vindt u in Zacharia 12, vers 2 en 3. Waar Zacharia zegt, of eigenlijk zegt God dat, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. En dan staat er dat Jeruzalem een steen wordt die alle naties moeten heffen. In de profetie is eigenlijk bepaald, en Zacharia schrijft dat haarscherp op, dat de toekomst van de volken bepaald wordt, de toekomst van de wereld, die wordt bepaald door Jeruzalem. En waarom wil het vandaag de dag maar geen vrede worden in Jeruzalem? Hoezeer men ook zijn of haar best doet. Dat heeft ermee te maken dat er profetisch gesproken maar één vredevorst is. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij zal enkel de vrede brengen in Jeruzalem in het Midden-Oosten. Maar tot die tijd zal Jeruzalem, zoals hier staat, een steen zijn die alle volken moeten heffen. Ieder volk, elk volk, die zal van dag tot dag, van keer op keer, moeten bepalen hoe ga ik om met Jeruzalem? Hoe sta ik tegenover Israël, het volk van God? Hoewel we nu in de tijd van het Lo-Ami, het niet mijn volk, leven. Nu heeft God zijn volk tijdelijk opzij gezet. Maar deze vraag die zal te allen tijden opspelen. En in de eindtijd, waar we het straks over zullen hebben, zal die vraag nog groter en nog sterker optreden. U kent allemaal de geschiedenis, de profetie van de Heer Jezus over het oordeel van de volken in Matteüs 25. Het oordeel van de schapen en de bokken. Wie mag er het koninkrijk straks in? Dat wordt bepaald wie er op een goede manier heeft omgezien, heeft bijgedragen aan het volk Israël. De Heer Jezus zit op de troon en die zal dan zeggen van, welgedaan, jullie hebben mij gevoed en mij te eten gegeven, te drinken gegeven, in de gevangenis zaten, opgezocht. En dan zeggen die volken, die schapen van, wanneer hebben we dat gedaan? En dan zegt de Heer Jezus, als jullie dat gedaan hebben aan deze mijn broeders, dan hebben jullie het aan mij gedaan. En die uitdrukking deze mijn broeders in Matteüs 25, dat wil zeggen zijn broeders Israël. Goed, die eerste hoofdstukken. Even recapituleren wat we destijds hebben gezien. Zachariah 1 tot en met 8 bestaat eigenlijk uit drie stukjes. Een inleiding van 6 versen, waarin Zachariah zijn profetie inleidt en oproept om terug te keren. Keer terug, zegt de Heere, en bekeer je, en dan zal ik tot jullie terugkeren. En dan komen er 8 nachtgezichten, 8 visioenen, 8 dromen die Zachariah opschrijft. En tenslotte een hoofdstuk 7 en 8, waarin een conclusie, als het ware, daaraan wordt verbonden. Over die nachtgezichten, misschien weet u, kent u ze allemaal nog, het waren er 8. De eerste gaat over die paarden die daar in de diepte staan, bij de merten. En die paarden die keren dan terug bij de Heere. En die doen daar verslag en dan is de boodschap aan de Heere, de hele aarde is in diepe rust. En het is een slechte boodschap, want die paarden dat waren de wereldmachten. En die diepe rust wil zeggen dat er lijden was voor het volk Israël. Tweede visioen ging over horens en smeden, dat God steeds andere overheersers over zijn volk, over de wereld de macht geeft, maar een tijdje later de macht ook weer afneemt. Het derde visioen, een man met een meetsnoer die afmeet hoe groot Jeruzalem straks zal zijn in het vrederijk. Het vierde nachtgezicht, dat ging over de hoge priester Jozua, die met vuile kleren voor Gods troon staat. En dat de engel des Heren dan zijn vuile kleren wegneemt en een feestkleren aandoet. Het vijfde nachtgezicht, dat gaat over de kandelaar en de olijfbomen. Dat gaat over het koningpriesterschap. Dan hebben we dat zesde en zevende nachtgezicht, die vrouw in de Eva en die vliegende boekrol, die gaan over het kwaad wat God uit Israël zal wegdoen. En tenslotte het achtste nachtgezicht, waarin de profeet die bergen van koper ziet en die ruiters die daar dwars tussendoor marcheren. De boodschap, de wereldgeschiedenis gaat door volgens het pad, volgens de lijn, zoals God die van tevoren heeft bepaald. God heeft dat allemaal voorgeschreven en hij volvoert zijn plannen die hij van den beginne heeft afgekondigd. Nou, dit kunt u allemaal naluisteren op de bandjes van de vorige keer of gewoon lezen in de Bijbel. Zachariah 7 en 8. Een enkel woord daarover en dan wil ik ingaan op die profetieën vanaf hoofdstuk 9. Hoofdstuk 7 en 8, dat zijn twee hoofdstukken waarin Zachariah als het ware zijn boodschap afrondt aan het volk na de ballingschap. En hij wijst op dingen die niet juist zijn en hij moedigt ze aan om zich opnieuw toe te wijden aan God. Je zou kunnen zeggen, er zijn 4 boodschappen. 4 keer komt het woord des Heren tot Zachariah in die 2 hoofdstukken. Maar zijn boodschap is ook viervoudig. Het is een boodschap van bestraffing, een boodschap van herinnering, een boodschap van herstel en een boodschap van terugkeer. Een boodschap van bestraffing, dat hij als het ware de vinger op de wond legt en laat zien wat er niet goed was in dat Joodse groepje wat teruggekeerd was. Ze waren wel bezig, maar het vuur en het enthousiasme voor God, die ontbraken. Een boodschap van herinnering, dat hij terugwijst naar vroeger en zegt van kijk wat God vroeger gedaan heeft, laat dat opnieuw op jullie netvlies staan. Een boodschap van herstel, van keer terug tot God en dan ervaar je opnieuw die zegen van God. En tenslotte een boodschap van terugkeer, dat God straks alles opnieuw zou herstellen en zijn volk machtig zou gaan maken in het land. We hebben geen tijd om dit hoofdstuk in detail te bespreken, maar als u dat leest, dan wijst dat zich, denk ik wel, voor het grootste gedeelte vanzelf. Waar we het nu over gaan hebben, en het is het hoofdgerecht voor deze ochtend, dat zijn die hoofdstukken 9 tot en met 14. Ik zei het net al, die zijn waarschijnlijk wat later geschreven door de profeet Zachariah. De profeet was al wat ouder en dit zijn ook wat moeilijker gedeelten. En dat merkt u ook als u uw Bijbelvertaling erop naslaat, omdat de Statenvertaling en de NBG-vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling soms op sommige plaatsen ook wat anders hebben. En dat maakt het best lastig. Dat heeft er mede mee te maken dat je de Bijbel niet neutraal kunt vertalen. Als je de Bijbel vertaalt vanuit de grondtekst, dan heeft elke vertaler daar een bril, noem het een theologisch raamwerk, waardoor hij de Bijbel leest en vertaalt. En dat betekent dus dat als je niet gelooft in een toekomst van Israël, dat je sommige dingen ook geen weg mee weet. Als je niet gelooft in dat er profetie uitgesproken kan zijn, geïnspireerd door God, lang voordat de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, ja, dan heb je ook een heel andere bril op dan als je dat wel gelooft. Los daarvan staan er nogal wat moeilijke woorden in, moeilijke termen. En heel verrassend, op sommige plaatsen is het spraakgebruik ook heel direct. Zo direct, ik zal zo een paar voorbeelden geven, dat de vertalers daar ook mee in hun maag zaten en het hebben wegvertaald. Zacharië 9 tot 14. Moeilijke hoofdstukken. Maar eigenlijk zijn het hele mooie hoofdstukken. Want dit is, en het wordt wel vaker gezegd, dit is eigenlijk net als in Jesaja, een van de delen waarin de meeste profetieën over de Heer Jezus te vinden zijn van de hele Bijbel. Het zijn er vele. En daar wil ik zometeen mij ook op concentreren. De Messiaanse profetieën. Nou, deze zes hoofdstukken, die vallen uiteen in twee godsspraken. Hoofdstuk 9 tot en met 11, drie hoofdstukken. En hoofdstuk 12 tot en met 14. Ze beginnen ook beide met Godspraak, het woord des Heren. Het zijn woorden die God zelf aangeeft. Er wordt wel kritisch gedaan over de dromen en de visioenen, de profetieën van Zacharia, van wat die man allemaal voor de toekomst verteld heeft. Dat kan niet waar zijn. En ook vandaag de dag, als er uitleggers niet geloven in de toekomst van Jeruzalem, de toekomst van Israël, in de plannen van God, dan is het goed om te beseffen dat dit godspraken zijn. Dit zijn niet zomaar dingen die Zacharia bedacht heeft, of die uitleggers bedenken. Dit zijn woorden van God zelf. Het is een last, een boodschap, iets wat God op het hart van Zacharia legt, maar wat van hemzelf afkomt. En als u dan deze hoofdstukken leest, dan ziet u vele profetieën die gaan over de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen dat hoofdstuk 9 tot 11, voor het grootste gedeelte, niet helemaal, maar die gaan voor een heel groot deel over de eerste komst van de Heer Jezus Christus. En de profetieën in het tweede deel, ook niet uit geheel, maar in hoofdlijn, die gaan voor het grootste deel over de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Dus zowel zijn komst, die beschreven is in de evangelie, als zijn tweede komst straks voor zijn volk, die worden voorzien, voorzegd hier in het boek Zacharia. Dit is een voorbeeld. Dit plaatje vond ik op internet. En dit is bijvoorbeeld een uitdrukking die u heel vaak vindt in dit gedeelte in Zacharia, is in die dag. Of in de dag, of te dien dagen, of hoe de uitdrukking ook is. Dat is een profetische uitdrukking. Dat is een marker, zou je het Engels zeggen. Een aanduiding dat we te maken hebben met een hele bijzondere periode. Die ook wel in de andere profeten de dag des Heren wordt genoemd. De dag des Heren, dat vindt u in veel profeten, is een uitdrukking. En die omvat de tijd vanaf het moment dat God de bemoeienis met zijn volk Israël weer op gaat nemen. Tot en met het Vrederijk. Dus eigenlijk, als wij naar de profetische kalender kijken, is de eerste gebeurtenis die ons te wachten staat, dat de Heer Jezus komt om ons op te halen. Op dat moment keert God tot zijn volk terug en zal hij proberen om zijn volk in hun hart te raken, zodat ze opnieuw hem gaan zoeken en hersteld worden. En als de Heer Jezus dan terugkomt voor zijn volk Israël, dan breekt het vrederijk aan dat volgens Openbaring 20 duizend jaar zal duren. Nou, die uitdrukking te dien dagen, die heeft te maken met die eindtijd. Die heeft te maken met het moment dat de Heer Jezus zal komen om te regeren. Om koning te worden. Deze dia is kennelijk gemaakt door een uitlegger die daar wat moeite mee heeft. Want die legt al die teksten uit Zacharia uit als toepassing hebben op de eerste komst van de Heer Jezus. De tekst dat de Heer Jezus de tempel zal bouwen, die past hij toe op een geestelijke tempel, op de gemeente. Dat wordt dan gekoppeld aan Zacharia 9, vers 9. Zie, uw koning komt tot u. Daar komen we zo meteen nog op terug. Een tekst die te maken heeft met de intocht. Het betalen van de 30 zilverlingen heeft te maken dan met Judas, en dat klopt natuurlijk. En dan, ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Dat wordt dan gekoppeld aan de kruisiging. Als je Zacharia alleen toepast op de eerste komst van de Heer Jezus Christus, waar zeker profetieën over gaan, dan mis je dus eigenlijk dat tweede deel, de tweede komst van Christus. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen van ja, tenminste drie van deze profetieën, die gaan helemaal niet over de eerste komst van de Heer Jezus. Die gaan echt over die tweede komst van de Heer Jezus Christus. Als er staat dat de Heer Jezus de tempel zal bouwen, dan gaat dat over de tempel die straks in Jeruzalem in het vrederijk er zal zijn. Als er staat dat de Heer Jezus als koning voor zijn volk komt, dan gaat dat ten diepste om de komst waarin hij ook aangenomen wordt door zijn volk als koning. En als er staat, ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben, dan past Openbaring 1 dat ook toe op de wederkomst van de Heer Jezus Christus, als de hemel straks opengaat en het volk Israël herkent dat de Messias die komt uit de hemel dezelfde is als de persoon die zij ooit naar het kruis hebben verwezen. Goed, laten we gewoon eens een aantal delen in deze profetie langslopen. En dan sla ik alle moeilijkste gedeelten over met alle profetieën die gaan over de volken en moeilijke zinnen en woorden. En wil ik me eigenlijk richten op de messiaanse profetieën. En dat zijn er een heleboel. Allereerst laten we beginnen met een van de bekendste. Ik noemde hem net al, de Zacharia 9 vers 9. Jubel luidde, gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u en hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Deze profetie, die wordt geciteerd, die wordt ook naar verwezen tijdens de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, een week voordat hij gekruisigd zou worden. Palmzondag. De mensen die juichen, die zingen Hosanna, die leggen hun kleren op de weg en zwaaien met palmtakken. En de Heer Jezus, die wordt als koning gehuldigd. Zie, uw koning komt tot u. Helaas is de Heer Jezus een week later door datzelfde volk aan het kruis genageld. En is hij verworpen. Wat overigens paste in het plan van God. Maar voor de geschiedenis van Israël was dat een keerpunt. Want daarmee is deze profetie niet in vervulling gegaan. Daarmee is deze profetie eigenlijk onvervuld gebleven. Want als je nou verder gaat lezen, dan volgt hier onmiddellijk vers 10 achter. En vers 10, dat zegt, dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen en de strijdboog wordt teniet gedaan. Dat wil zeggen, alle oorlogstuig die wordt vernietigd. En hij zal de volken vrede verkondigen. Dus die vredevorst, die man die op die ezel binnenkomt, die koning van Israël, die zal vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Dus eigenlijk staat er, als de koning dan komt op de ezel, dan breekt het vrederijk aan en dan is er einde van de oorlog, is de herstel, dan komt de aarde tot zijn of haar recht. En ik heb misschien al vaker gezegd, als je de oud-testamentische profetie kijkt, leest, dan is het net als dat je in de bergen staat. De profeet staat ergens en dan zie je in de verte allemaal bergtoppen. En dan kun je al die bergtoppen benoemen en beschrijven. Wat je niet ziet van afstand, is dat er soms tussen bergtoppen een dal zit. En dat die nieuwe bergtop niet aan de andere vastzit, maar dat er een nodige afstand tussen zit. Eigenlijk wat je ziet in het boek Zacharia, is dat de profeet naar de toekomst kijkt. En dan ziet hij een bergtop in de tijd dat de Heer Jezus tijdens zijn eerste komst in Israël geleefd heeft en verworpen is en gestorven is. En ook een andere bergtop dat de Heer Jezus terugkeert op de aarde om zijn koninkrijk op te richten. Dat heeft datzelfde in Jesaja 9 vers 5 en 6. Die tekst kent u allemaal. Een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. De profetie over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En meteen het volgende vers: groot zal de heerschappij zijn, een eindeloze trouw, doordat hij dat zal, de troon van David zal stichten en vestigen met recht en gerechtigheid. Dat wil zeggen, van ook dat, die tekst, die springt van de eerste komst van de Heer Jezus, vers 5, meteen naar zijn regering, vers 6. Maar daar zit 2000 jaar tussen. Hier ook. Hier hebben we de eerste komst van de Heer Jezus, hoe hij binnengehaald wordt in Jeruzalem, vers 9. En vervolgens het vrederijk, maar dat is minstens 2000 jaar later. Dat zijn de bergtoppen. Dat is de profetische kalender die u dan vindt in de Bijbel. En er zijn allemaal plaatjes van te vinden op internet. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als Zacharia naar de toekomst kijkt, dat hij zich enkel richt op de toekomst van de stad Jeruzalem. U zult de hele periode van de kerk, van de gemeente van Christus, niet in het boek Zacharia terugvinden. Na de verwerping van de Messias volgt als het ware de loutering van zijn volk in de toekomst, in de tijd van de verdrukking, en de terugkeer van de Heer Jezus om koning te worden van zijn volk. En dat er allemaal stukjes ontbreken, dat leert u op andere plaatsen in de Bijbel. En dat maakt het soms best lastig om de profetie te begrijpen. Waar gaat het over? In zijn algemeenheid is het heel veilig om aan te nemen dat in het Oude Testament, behalve in beelden, maar niet in profetie, dat de profetie nergens spreekt over de tijd van vandaag. De tijd van de kerk, de tijd van de gemeente. Die tijd, die noemt Paulus een verborgenheid, een geheim. Iets wat de profeten vroeger niet kenden. Dat heeft Paulus bekendgemaakt. En het Nieuwe Testament vult die puzzelstukjes in. In het Oude Testament vindt u dat niet. Ik zei het u al, Zacharia 9, vers 9. Dat is een profetie die in vervulling is gegaan bij de intocht in Jeruzalem. Toen kwam de Heer Jezus en toen heeft Israël de koning als het ware binnengewuifd en deze teksten gezongen, het Hosanna gezongen. Maar twee hoofdstukken later weent de Heer Jezus bij het zien van de stad Jeruzalem. En dan zegt hij van, jullie hebben het niet gewild. Ik heb jullie maar over jullie willen ontfermen, zoals een hen over haar kuikens. Maar jullie hebben het niet gewild. Deze stad, die wordt woest aan jullie gelaten. De tempel zal verwoest worden. En dan zegt de Heer Jezus erbij in Matthäus 23, u zult mij van nu aan geen zin zien, totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Wat de Heer Jezus hier zegt, is belangrijk. Want dat hebben ze precies zo gezegd op die Palmzondag. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En vervolgens hebben ze hem, als het ware, van zich afgestoten. Heeft het volk gezegd, we willen toch niet dat hij onze koning wordt. Dat wordt niks. En dan zegt de Heer Jezus, die profetie blijft daarmee staan. Die profetie verschuift daarmee naar de toekomst. Die profetie van de komst van de Heer Jezus, dat het Israël hem zal ontvangen, die blijft staan en die zal opnieuw straks in vervulling gaan bij de tweede komst van de Heer Jezus Christus, als hij opnieuw naar de aarde komt. Zacharia 14, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en dan zal hij naar Jeruzalem gaan en dan zal opnieuw het volk hem binnen gaan halen. En daar ziet u de dubbele laag in het boek Zacharia. De profetieën over de eerste komst, de tijd van de evangelie en de verwerping van de Heer Jezus, die naadloos overvloeien in de tijd van de tweede komst. Goed genoeg over dit vers. We gaan naar een onbekende profetie. Althans, de Bijbelvaste mensen kennen die natuurlijk, maar de meeste christenen hebben er nog nooit van gehoord. Dat is een profetie in vers hoofdstuk 10. Daar wordt gesproken over Juda. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen komt de tentpin, uit hen komt de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. Wat Zacharia heel veel doet, en dat vraagt enige studie om dat te achterhalen, is maar dat hij heel veel aansluit bij andere profetieën. Zachariah citeert en verweeft profetieën van Ezekiel, van Jeremia, van Jesaja, van Micha in zijn eigen profetie. Dit is de verwijzing hoe Zachariah als het ware de vroegere profeten verweeft en laat versmelten in zijn eigen profetie. En als hij in hoofdstuk 10 dan deze woorden optekent, dan zijn dat eigenlijk even zoveel verwijzingen naar wat andere profeten over de Messias hebben gezegd. Dus eigenlijk wat in dit vers staat, kunt u alleen begrijpen als u heel goed thuis bent in die andere profetieën. Laten we eens even langslopen. Uit hen, dat wil zeggen uit dat Joodse overblijfsel, uit het Joodse volk, komt de hoeksteen. Nou, die hoeksteen die kent u uit Jesaja 26. Daar zegt de Heere, ik zal in Sion een steen ten grondslag leggen. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Dat is een profetie en die gaat uiteindelijk over de Heere Jezus Christus. Hoe Christus, hoe de Messias, de grondslag zal worden voor het herstel van zijn volk. Zachariah zegt, ik haak daarbij aan. Die hoeksteen, die komt uit het volk Israël. En wij verwachten die hoeksteen om als het ware dat nieuwe Jeruzalem te bouwen. Trouwens ook al in Zachariah 4, in dat vijfde visioen, daar wordt eraan gerefereerd. Er wordt gesproken over de gevelsteen die naar voren komt. Nou, het is een beetje een discussie of dat hetzelfde is. Je zou verwachten een hoeksteen, dat zit beneden in het gebouw. En een gevelsteen zit aan de nok van het gebouw om als sluitsteen te functioneren. Dat zou betekenen dat de Heer Jezus zowel het begin als het einde van de herbouw van de tempel van Jeruzalem, van de toekomst inhoudt. Maar het beeld is hetzelfde. De Heer Jezus die de basis, het fundament is voor de toekomst van Jeruzalem. Die volgende zin, die tentpin, die verwijst bijvoorbeeld naar Jesaja 22. Een profetie over Eliakim. Daar wordt van hem gezegd dat ik zal hem als een pin in een hechte plaats vastslaan, zodat hij tot erezetel wordt. Maar daar is Eliakim, die staat symbool voor het huis van David. En die staat ook symbool voor de Messias, die uit het huis van David als eindvorst zal optreden. En dat zou je zelfs kunnen verbinden met wat er in Handelingen 15 staat, dat de vervallen tent van David weer opgebouwd zal worden. Wat, of beter gezegd, wie zal zorgen dat Israël straks in de toekomst weer zal bestaan? Wie zal dat vervallen huis van David weer tot aanzien brengen? Die tempel en die stad, de Heer Jezus is de hoeksteen. Maar wie zal dat volk en die leiders van het volk en Israël weer die positie geven? Ook dat is de Messias. Ook dat is de Heer Jezus Christus. Uit hem komt de tentpin. Om een tent rechtop te laten zetten, heb je scheerlijnen nodig. En heb je pinnen nodig om die lijnen vast te zetten. Heel essentieel. Nou zegt Zachariah, dat is ook de Messias. De Messias die zal als het ware zorgen dat Israël straks weer zal bestaan en in het midden van de naties zal zijn. En het derde beeld, uit hen de strijdboog. Nou, ook dat zijn beelden die in andere plaatsen terugvindt. Psalm 45 over de koning in zijn schoonheid, die daar met zijn wapens uittrekt. In Openbaring 19, de rijder op het witte paard, als die verschijnt, dan staat erbij dat hij oorlog voert in gerechtigheid. De volgende vraag, de eerste vraag was, wie zal de tempel herbouwen? Hoe komt Jeruzalem opnieuw tot stand? Daarvoor hebben we een hoeksteen nodig. De Messias dient zich aan. Maar als we een tempel hebben zonder volk, hoe komt dat volk weer tot aanzien, tot macht? Nou, daarvoor heb je iemand nodig die dat volk als het ware ondersteunt, een tentpin vormt. Opnieuw de Messias. Ja, maar er zijn zoveel andere volken die vechten om Jeruzalem. Het hele Midden-Oosten is één grote smeltkroes van onrecht en oorlog en onrust. En dan is het antwoord, hier komt de Messias die oorlog zal voeren, die de strijdboog zal voeren. En hij zal de eindstrijd zelf leiden. Zo zie je eigenlijk in die paar woorden die Zachariah in één zo'n vers noemt, hij een beeld schetst van de Messias die straks alle dingen tot hun orde zal brengen. Kom nu in hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 is een heel mooi hoofdstuk. Hoofdstuk 11 is een hoofdstuk en het gaat over de goede herder en de slechte herder. En de goede herder in dit hoofdstuk, dat is de Heer Jezus. En de slechte herders, dat zijn heel veel andere herders die geleefd hebben. Dat beeld van Israël als een kudde is ook een beeld wat op heel veel plaatsen in de Bijbel voorkomt. Psalm 23, de Heer is mijn herder, dat passen wij op onszelf toe. Maar dat kun je ook toepassen op het volk Israël. Het volk is geleid door de Heere God als een herder. En die psalm die noemt ook uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar die staf van de herder, die komt hier ook in voor. Er worden zometeen twee staven genoemd. Nou, wat dit hoofdstuk doet, is dat schetst als het ware de komst van de goede herder naar Israël. En die wordt als het ware geschetst, de goede herder die komt om zijn volk, de schapen, te weiden. Maar het volk accepteert hem niet. En vervolgens, dan zegt deze herder, oké, ik verbreek mijn staf om het volk te leiden. Ik laat het volk over aan zichzelf en ik geef het volk over in de macht van andere herders. U vindt daar die twee staven in dit hoofdstuk, de staf van de lieflijkheid en de staf van de samenbinding. Eigenlijk als u dit hoofdstuk gaat lezen, dan kunt u hierin een profetie zien over de eerste komst van de Heer Jezus bij zijn volk. Hoe hij kwam om herder te zijn en hoe zijn volk hem heeft verworpen. En dat de Heer Jezus dan zegt van, oké, de staf lieflijkheid, de staf samenbinding, die verbreken. Dat wil dus zeggen dat God als het ware zijn volk aan zichzelf overlaat. De lieflijkheid, de vrede in Israël opoffert omdat de relatie met God er niet meer is. En de samenbinding, dat is de verstrooiing van de verschillende stammen over deze wereld. En wat staat er dan in vers 15? Daar moet Zacharia, ik heb er geen dia van, Zacharia 11 vers 15, daar moet Zacharia nog eens een keertje herder spelen. Het is allemaal beeldend wat hij hier profeteert. En dan moet hij de uitrusting nemen van een dwaze herder. En dan wordt er gesproken over een herder in het land die zal dat wat verdelgd dreigt te worden daar niet naar omzien. Dat zal een herder zijn die hardvochtig regeert. In Johannes 5 zegt de Heer Jezus, als jullie mij niet aannemen, als ik kom in de naam van mijn vader, dan zullen jullie straks iemand anders aannemen die in zijn eigen naam komt. Dat zal de toekomstige koning van Israël zijn, die ook wel aangeduid wordt met de antichrist. Die zal Israël met harde hand leiden. Ook hier ziet u weer dat de eerste komst van de Messias vloeiend overgaat in de tweede komst. Omdat die profetische tijd van de gemeente door Zacharia en de andere profeten niet wordt gezien. In dit hoofdstuk vindt u ook die profetie, die u allemaal kent, van dat de Heer Jezus verraden zal worden voor 30 zilverstukken. Er staat in Zacharia 11, vers 11 en vers 12. Als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen ze mijn loon af, 30 zilverstukken. Eigenlijk is dit een heel bijzonder vers. Die 30 zilverstukken, die komt u later tegen als Judas voor 30 zilverstukken de Heer Jezus verraadt. En die gooit ze dan bij de komt hij het pottenbakkersveld en wil die dat, daar gooit hij ze dan in. Als u Zacharia leest, dan hebben die 30 zilverstukken een veel diepere betekenis. Daar wordt als het ware gezegd, Judas komt daar bij de Joodse overpriesters. Die hadden gezegd, als jullie weten waar deze Jezus rondhangt, vertel het ons, we loven een beloning uit. Maar Zacharia zegt van, het is net alsof Judas, bij monden van Judas, de waarde die Israël aan de Heer Jezus hechtte, wordt begroot. Judas die komt daarbij die fariseeën als het ware met de vraag, dit is Jezus van Nazareth. Wat is hij jullie waard? Dit is jullie koning. Wat hebben jullie voor hem over? En het antwoord is, doe maar 30 zilverstukken. Meer niet. En dat is hoe Zacharia dit beschrijft. Die zegt van, ik ben daarop geschat. Dus profetisch, de Messias die spreekt, de Heer Jezus die spreekt. De waarde die mijn volk aan mij toekende, die is niet anders dan 30 zilverstukken. Dat is alles. niet als hun vredevorst, niet als degene die alle macht heeft op hemel en aarde, niet als degene die hun straks zal regeren, die alle gehoorzaamheid van ons krijgt. Nee, 30 zilverstukken en daarmee doen we hem af. Dus als u Zacharia 11 en dan Matthäus 27 naast elkaar legt, dan krijgt u een ander perspectief, een profetisch perspectief op dat wat daar gebeurt als Judas voor 30 zilverstukken de Messias, zijn meester, verraadt. Nou, dit zijn een aantal profetieën uit die hoofdstukken 9 tot en met 11. Dat tweede deel van die profetieën van Zacharia, er staan nog veel meer in. En dat wil ik op een iets andere manier bespreken. Ik wil dat als het ware chronologisch doen. Ik wil een aantal teksten noemen, vrij kort. Nog iets van een kwartier hebben. En in die teksten, daar vindt u eigenlijk in Zacharia 12 tot en met 14 een soort profetische kalender, hoe het gaat met de Heer Jezus en zijn volk in de tijd van de evangelie, maar ook in de toekomst. En dan zult u zien dat het accent daar veel meer nog komt te liggen op de toekomst. Hoe God door de Messias heen zijn volk zal herstellen. Hoe God zijn volk als het ware terugroept naar zichzelf. Allereerst de verwerping van de Messias. In Zacharia 13, daar vindt u ook een profetie. En ook dat is een profetie die eigenlijk heel onbekend is en in de meeste Bijbelvertalingen is wegvertaald. En dat komt omdat de versen daarvoor, daar wordt gesproken over valse profeten. En ook de NBG-vertaling, die lezen dan die versen als dat ze van toepassing zijn op die valse profeten. Maar met de oude Bijbeluitleggers ben ik van mening dat het een messiaanse profetie is. Dus ik heb hem ook ietsjes aangepast in de vertaling. En dat vindt u in de cursieve woorden hier. Hij zal zeggen, en dat is Christus die zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die de akker bebouwt, want ik ben verkocht in mijn jeugd. En als men tot hem zegt, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Dan zal hij zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Hier vindt u een profetie van de Heer Jezus, hoe hij gekomen is in het huis van zijn vrienden, in het huis Israël, om zichzelf te presenteren als iemand die kwam om daar te werken, die gekocht is door zijn volk en verkocht werd door zijn volk, omdat ze hem niet hoefden. En er wordt gesproken over wonden in zijn handen, omdat uiteindelijk de verwerping van de Messias geleid heeft tot zijn kruisiging. Dit is het perspectief op de verwerping van de Heer Jezus vanuit zijn volk. De Heer Jezus kwam, hij presenteerde zich als de Messias, zo had Johannes de Doper het ook gezegd, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja, waar is dat koninkrijk dan? Ja, dat is gekomen in de koning. De intocht, Matthäus 21, zie uw koning, die komt tot u. En alle mensen die legden hun kleren op de grond en ze wuifden met hun palmtakken. De koning was gekomen. En vervolgens hebben ze de koning afgewezen. Hebben ze hem verkocht. Israël heeft gezegd, de waarde van die koning bedraagt niet meer dan 30 zilverstukken. En ze hebben hem aan het kruis gespijkerd. Dit is het menselijke perspectief, zoals Petrus dat later ook zegt. Door de raad en voorkennis heeft God de Heer Jezus overgeleverd, dat hij door uw handen, Israël, door Pilatus is gekruisigd. Maar deze versen zijn messiaans en dat ziet u ook door het vervolg. Want na vers 5 en vers 6, daar komt vers 7. En vers 7, dat gaat ook over de Heer Jezus. Er staat, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord des Heren, van de Heren der Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden, en ik zal mijn hand keren tegen de kleine. Dit gaat over precies hetzelfde moment. Dit gaat over de verwerping van de Messias aan het kruis van Golgotha. Maar die vorige verse, dat was het perspectief van Israël, hoe het volk Israël de Heer Jezus heeft verworpen. En deze verse, dat is het perspectief van God. Hier spreekt God zelf. Die spreekt tot de man die zijn metgezel is. De Heer Jezus was van alle eeuwigheid bij God. Hij was God. En God spreekt tegen deze persoon die van alle eeuwigheid af bij hem was, die nu in mensengestalte op aarde leefde. En hij heeft gezegd: zwaard, waak op tegen deze herder en sla die herder. Dus hier is het goddelijke gebod op het kruis van Golgotha om niet alleen de verwerping dat menselijke aspect te laten hebben, maar ook dat God zelf de herder slaat en dat het donker wordt en dat het weer klinkt: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dit is de basis voor de toekomst, de basis voor het herstel. Hoe kan het dat God opnieuw een toekomst aangaat met zijn volk Israël? Hoe kan het dat God met u en mij een toekomst wil beginnen? Dat heeft ermee te maken dat God eenmaal zijn zoon als herder heeft geslagen. Ook dit vers, dat wordt later geciteerd in de lijdenstijd in Matthäus 27 en Markus 14. Dus daar blijkt ook uit dat dit profetisch is. Het hele stuk is profetisch. We gaan verder. Dit is de grondslag voor de verlossing. En dan staat er aan het eind: ik zal mijn hand keren tegen de kleine. Dat wil dus zeggen dat de consequentie van de verwerping van de Messias is dat God zijn volk Israël niet langer als zijn vriendenvolk, zijn eigen volk ziet, maar het lo-am, je het niet mijn volk ingaat. En dan komt er verdrukking en beproeving en lijden. En deze periode van verdrukking en beproeving is destijds begonnen met de val van Jeruzalem. En die gaat als het ware verder in de eindtijd. Dan slaan we opnieuw dus nu de tijd van vandaag van de gemeente over. Dan gaan we nu naar de toekomst. Dan gaan we naar de periode dat Israël opnieuw in de aandacht van God staat. Dat wij in de hemel zijn opgenomen. En dat God de laatste losse eindjes in zijn profetische plannen met zijn volk aan elkaar gaat hechten. En dan zal God zijn volk in moeilijke omstandigheden brengen. In de grote verdrukking. De grote verdrukking is niet bedoeld voor ons. Wij zullen niet in de grote verdrukking komen. Het staat op verschillende plaatsen in de Bijbel. De grote verdrukking is bedoeld voor Israël. Om het volk daarin te laten zijn gedurende een heel korte periode, zodat ze als het ware hun hart opnieuw aan God geven. Hier staat het: ik zal mijn hand keren tegen de kleine in het hele land, luidt het woord des Heren. En er zal 2/3 uitgeroeid worden en de geest geeft. De Heer Jezus zegt: als de dagen niet verkort worden, dan zou niemand overleven. Maar 1/3 zal overblijven. En dat 1/3 deel zal ik in het vuur brengen. En ik zal hen smelten zoals men zilver smelt. Ja, hen louteren zoals men goud loutert. En ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg: dat is mijn volk. En zij zullen zeggen: de Heere is mijn God. Dus waarom brengt God die beproeving en die moeilijkheden en die verdrukking over zijn volk? Dat is om hen te louteren. Om hen opnieuw aan zijn hart te brengen. En dat is wat er ook gaat gebeuren. Dat zult u zien ook verder in andere teksten in Zacharia. Dat er een geest van bekering over het volk komt. Die hele mooie tekst in Zacharia 12 vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van de genade en de gebeden. Ze zullen u aanschouwen die ze doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen. Als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over een bitter leed dragen als het leed van een eerstgeborene. Dit gaat over de toekomst. Dit gaat over het moment dat Israël tot God zal terugkeren. Dat ze in de beproeving, in de verdrukking, God gaan zoeken. En dan is dat een moment, dat zullen we zo meteen zien, dat Jeruzalem belegerd wordt. Er is oorlog, het is kantje boord of het is einde oefening voor Israël. En dan komt God terug. En als God ingrijpt, dan is de grote verbazing van zijn volk dat hij het gezicht zal hebben van Jezus van Nazareth. En dat zegt deze tekst. Israël zal zien hem die ze doorstoken hebben. Dus vroeger op het kruis is hij doorstoken door die speer van die Romeinse soldaat. Is hij verworpen. En er is geen enkele ongelovige die daarna nog een ontmoeting met de Heer Jezus heeft gehad. Na zijn opstanding waren enkel ontmoetingen, verschijning aan gelovigen. Maar straks in de toekomst, als de Heer Jezus terugkomt, dan zal Israël zien dat de persoon die God stuurt tot hun verlossing dezelfde is als degene die zij vroeger hebben verworpen, die ze voor 30 zilverstukken aan het kruis hebben overgeleverd. Hier heeft u zo'n mooi dingetje wat wegvertaald is. Want in de meeste vertalingen staat, zij zullen hem zien, hem aanschouwen, die ze doorstoken hebben. In de grondtekst staat hier, ze zullen u aanschouwen, die ze doorstoken hebben. En het is meer dan alleen maar het vuur van het betoog van Zacharia. Want de hem die doorstoken is, is hetzelfde als de u, de Heere der Heerscharen, tegen wie Zacharia hier spreekt. U vond datzelfde in Zacharia 13. De man die mijn metgezel is, de Messias, die herder, is dezelfde als de eeuwige God. En dan komt de Heer Jezus terug. Zacharia 14, bekende teksten. Dit is een beschrijving van hoe het volk Israël, hoe Jeruzalem in grote nood is. En dan staat er, dan zal de Heere uittrekken om tegen de volken te strijden zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg, ten dagen van de oorlog. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. En dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot dal. En de Heere, mijn God, zal komen, hebt u het weer, alle heiligen met u. Dus hij spreekt als het ware weer tot God. En indirect dus tot de Heere Jezus Christus. En niet met hem. Dit is de wederkomst. Als de Heere Jezus op de Olijfberg staat, Handelingen 1, en hij omhoog gaat en de discipelen met open mond staan te kijken wat er gebeurt, dan komen die twee boodschappers uit de hemel, die twee engelen. En die engelen zeggen van deze Jezus, die zal op dezelfde manier wederkomen als u hem hebt zien opvaren. Dat staat hier beschreven. Op diezelfde plek, op de Olijfberg, op diezelfde wijze zal de Heer Jezus terugkomen, lichamelijk, om hier op de aarde terug te keren. Maar dan niet om opnieuw te lijden, maar dan komt hij als de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Nogmaals, dit gaat over de verschijning van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Zijn komst aan het begin van het vrederijk. Dit gaat niet over de opname van de gemeente. Dit gaat niet over het moment waar 1 Thessalonica 4 het over heeft. Dat de Heer Jezus komt om ons op te halen. De ontslapen gelovigen en wij die leven, dan gaan we hem tegemoet in de lucht. Dat is als het ware het eind van de tijd van de gemeente. Het begin van die periode van verdrukking van Israël. Wij zullen dan bij de Heer zijn. Maar wij komen hier wel in voor. Want er staat in vers 5, de Heere mijn God zal komen, alle heiligen met u. Die heiligen, dat bent u. Dat ben ik, dat zijn wij. Want als de Heer Jezus terugkomt uit de hemel, Openbaring 19, dan komt hij niet alleen terug. Openbaring 19 zegt, nu komt een hele stoet met ruiters achter de Heer Jezus aan. En die hebben de kenmerken van de bruid van het lam, waarvan het huwelijk een paar versen eerder, in Openbaring 19, is gesloten. Ze hebben die reine, fijne, witte kleren aan. Wij verschijnen hier met de Heer Jezus. In zijn kielzog verschijnen wij om met hem Jeruzalem te bevrijden. Om die vreemde legers te overwinnen. Om de Heer Jezus in te leiden als de koning in Jeruzalem. Hij zal komen, Ezechiël zegt, de heerlijkheid van God, Ezechiël 43, die zal opnieuw verschijnen op de Olijfberg. En vanaf de oostzijde de stad opnieuw binnengaan. Nou, dat valt helemaal samen met dit. De Heer Jezus verschijnt op de Olijfberg, die aan de oostzijde ligt, en zal op een ezelsveul of hoe dan ook opnieuw de stad binnengaan. En daar komen als de vredevorst. En daar regeren. En daar het vrederijk inluiden. En weet je wat het mooie is van Zacharia? Zacharia heeft het niet alleen maar voor oorlog en uiterlijke dingen. Die heeft het ook over het innerlijk. Hij spreekt ook over het hart van de Israëlieten. En dan staat er in Zacharia 13 vers 1. Te dien dagen, dus straks in dat vrederijk. Dan zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Ter ontzondiging en reiniging. En dan zullen de levende wateren komen uit Jeruzalem. Een bron ter ontzondiging en reiniging. De grondslag voor de ontzondiging is gelegd op het kruis van Golgotha. Maar straks zal er in Jeruzalem een bron zijn waar je als het ware die verlossing van de Heer Jezus op jezelf kunt toepassen. Precies hetzelfde dat wij worden wedergeboren uit water en geest, zegt de Heer Jezus Johannes 3. De Heilige Geest en het water van het woord van God, waarmee de verlossing en de verzoening van de Heer Jezus op het kruis aan ons worden toegepast. Hetzelfde geldt straks voor Israël. En die bron die komt u ook in andere Bijbelboeken tegen. In Ezechiël 47 wordt die bron gezien die in de tempel ontspringt. En het wordt een rivier en die rivier wordt steeds groter totdat op een gegeven moment Ezechiël er niet meer doorheen kan. Zo diep is die rivier. Hetzelfde beeld. En dan, dat is heel mooi aan het eind van Zacharia 14. De Heere zal koning worden over de hele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Dat is de toekomst van de Heer Jezus. Dit is waar de hele geschiedenis op uitdraait. In Efeze 1 staat dat God het plan had opgevat om de hele wereld onder de voeten van één man te leggen. De Heer Jezus. En hier is dat. Hier is het vervuld. Hier komt God tot zijn doel. De eerste Adam had gefaald. God probeerde de aarde onder de voeten van de eerste Adam te leggen en die was te zwak. Toen zond God de laatste Adam. Er zal nooit meer nodig zijn om een nieuwe Adam te zoeken. De Heer Jezus is volmaakt. En hier wordt hij de koning van de hele aarde. De vrede waarop de wereld wacht. Ten slotte het Messiaanse vrederijk. Zacharia heeft nog een paar versen over hoe dat zal zijn. Een van die dingen is dat alle volken van de aarde, die zullen jaarlijks naar Jeruzalem gaan om het loofhuttenfeest te vieren. Daar moet je zijn. Dat is de plek waar de zegen straks te vinden is. Vandaag de dag is Israël het verschoppelingetje. Het is het Lo-Ami, het niet mijn volk. Maar straks is het het centrum van de wereld. Jesaja zegt, Sion zal als hoogste berg vaststaan. Van daaruit zal de wet van God over de aarde uitgaan. En alle volken die zullen jaarlijks daar komen om de Heere God te zoeken. De koning daarvoor te buigen. De Heere der Heerscharen leest de Heer Jezus het loofhuttenfeest te vieren. Ten slotte, de afsluiting. Dit is wat Zacharia over de toekomst schetst. Het zijn moeilijke profetieën met een hele diepe lading en betekenis. En tegelijkertijd zegt Petrus dat het profetische woord als een lamp is. En die schijnt op duistere plaatsen. Vandaag de dag is de wereld in het duister. En Trump en Poetin, die weten niet hoe de toekomst eruit zal zien. Maar God weet het wel. En wij weten het ook. Het is een lamp die schijnt op duistere plaatsen. En dan zegt Petrus dat we er goed aan doen om daarop acht te slaan. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dat geeft vastigheid in ons leven. Als iedereen in onzekerheid is, in angst is over de toekomst gaat brengen, dan hebben wij het profetische woord van God, waarin staat dat Gods plannen vaststaan. En zo zeker en zo precies als de profetieën van de eerste komst van de Heer Jezus zijn vervuld, zo zeker en zo precies worden de profetieën van zijn wederkomst vervuld. En daar mogen we naar uitzien om dit ook samen straks met hem mee te maken. Amen.